HLN Sportcast. Het is weer koers.
Dag Tom Bonen, heb je een goed weekend gehad?
Ik heb een goed weekend gehad, ja.
Wat heb je
zaterdag naar de koers gekeken, bij mijn ouders. En zondag eigenlijk heb ik een lui dag gehouden en heb ik in de tuin gewerkt.
Dat mag ook eens, hè. Het is de moment om aan uw tuin te beginnen.
Ja, het begint. Hè. Ik ben al wel goed bezig geweest. Hè. Ik werk wel graag in mijn tuin en zo de lente op kuis is al gebeurd.
Oké. Okay. Ik wist niet dat jij groene vingers had.
Ik kan niet anders, ik heb een hele grote tuin. Dus als ik daar niks aan doe, dan zit ik daar in de wildernis.
Ja.
Maar ik doe dat echt graag, dat is voor mij ontspanning.
Ja. En je hebt natuurlijk naar de koers gekeken.
Ja.
En het is gebeurd, want de grote drie zijn dan toch te kloppen. Want Jasper Stuyven heeft gewonnen. Iedereen sprak op voorhand van de grote drie. En dan plots is daar die verrassing. Had jij dat zien aankomen?
Ja, dat Jasper Stuyven ging zijn, daar had ik natuurlijk niet op durven gokken. Zoals weinig mensen, denk ik. Jasper was goed bezig, maar... Natuurlijk, in een aanloop naar Milaanse Arena, dat wordt er gepraat over de mensen die dat de meeste hun stempel al hebben gedrukt op de wedstrijden die ervoor waren. Maar toen de finale eigenlijk echt begon, dus Cipressa Poggio, toen had ik wel al echt een snuitje van dat het niet zo simpel ging zijn om weg te rijden op de Poggio. Er werd enorm snel gereden. De wind zat mee in een aanloop en dan eigenlijk op kop op de Poggio. Dus ik heb toen tegen mijn vader ook al gezegd van het gaat volgens mij, ze gaan niet wegrijden, het gaat zo een verrassing zijn.
Ja.
Dat gebeurde dan ook. Dat heeft er alles mee te maken dat je met die drie grote mannen zit, die dat elkaar natuurlijk ook niet het licht in de ogen gaan gunnen daar. Er kon niemand echt het verschil maken. Het was niet dat er gaten vielen die dat onoverbrugbaar waren. Dus je komt dan met een grote groep eigenlijk in die afdaling te zitten. En dan wordt er toch wel gekeken. Hè. En zeker als dan een Caleb Ewan daar nog bij zit, die dat toch aanzien wordt als een van de snelste van het peloton. Dan komt dat vaker voor dat er dan iemand demareert en er wordt wat geloerd en die ruimte wordt, niet cadeau gedaan, maar die wordt gegeven. En het was Jasper Stuyven die de juiste beslissing nam.
Ja, en het is opnieuw zo dat we 290 kilometer moeten wachten tot de Poggio en dan ontploft de boel. Is er nu echt geen enkele andere manier meer om Milan San Remo een keer vroeger in vuur en vlam te steken?
Nee, niet met dit weer. Het was heel mooi weer, het was windaf, dan is het echt onmogelijk om daar een andere situatie te creëren. Vroeger hadden we La Mani nog, die helling in het midden eigenlijk, dat ze er een paar jaar hebben bijgestoken. En we hebben dan één of twee keer dat echt slecht weer was ook, dat we daar zijn weggereden met 25, 30 man. En dat ze niet meer zijn teruggekomen, maar dan is die finale ook weer hetzelfde.
Ja.
Dus dan is dat ook weer wachten op die Poggio. Ja,
op die manier een beetje een voorspelbare koers, hè, Milan San Remo. Vind je dat een aantrekkelijke koers?
Ik vind het een leuke koers. Ik reed die eigenlijk wel graag. Ik vind het een leuke koers om naar te kijken, omdat je daar toch wel wat nostalgisch naar kunt kijken als je erin gezeten hebt. Maar op zich is San Remo de saaiste klassieker van allemaal, hè. Ook om te rijden. Hè. Dus dat was bij mij altijd... Ik was altijd heel content dat ik aan die finish stond. Omdat dat dan zo voor mij... De voorbereiding was dan gedaan. Ik was al zonder kleerscheuren aan de meet geraakt. En dan konden we naar de echte koersen gaan. Dat was Harelbeken op vrijdag of Varingham als we daar nog reden. Dus voor mij was dat toch wel nog net het laatste opstapje. Zo.
Ja, dat hoor je van veel renners nu ook. Hè. Het is eigenlijk een saaie koers. Je moet vooral goed opletten dat je zonder kleerscheuren aan de aankomst komt. Moet die organisatie dan eens niet nadenken om het misschien wat vroeger interessanter te gaan maken?
Oh, ik ben er niet mee akkoord. Ik denk dat iedere koers zo'n beetje zijn eigen identiteit heeft in het voorjaar. En San Remo past daar perfect in. Het moeten niet allemaal Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix zijn. En er zijn al heel weinig kansen om de sterke sprinters een klassieker te laten winnen. Dus dan is San Remo wel, denk ik, een wedstrijd die daar eigenlijk nooit of te nooit een slechte winnaar heeft. Het zijn altijd wel kampioenen die daar winnen. En mannen met een heel grote motor of grote inhoud die dat daar gaan zegevieren. Maar het is een wedstrijd die dat zijn plaats wel heeft, denk ik, in het rijtje van de klassiekers in het voorjaar.
Ja, en dan wint de man met de grote motor, Jasper Stuyven. Was hij de allersterkste of was hij de allerslimste?
Om daar te zitten moet hij natuurlijk heel sterk zijn, want het was een uitgelezen kansje van favorieten die vooraan zaten, allemaal mannen met toch wel al een palmares. Als je dan als Jasper Stuyven erbij zit en je pakt die beslissing op die moment, dan zijn we voor mij ook een heel grote kampioen, want hij heeft alles ingezet, hij heeft durven verliezen. En dat is het belangrijkste. Ik denk zelfs als ze hem hadden teruggenomen, dan had hij nog een hele grote stap gezet door dat te doen. Hij heeft in het verleden nog wedstrijden gewonnen op eigenlijk indrukwekkende wijze. Een beetje out of the box thinking, want het is geen trage, hij kan in de sprint winnen. Maar je denkt ook wel na, in een situatie zoals dat zich voordeed in die Poggio, als dat laatste stukje van die afdaling even stilvalt, want ze wouden eigenlijk niet gewoon eerst de laatste rechte lijn opdraaien daar. Hij ziet dat, hij denkt na, hij gaat en daar moet ik alleen maar bewondering voor hebben.
Ja, het was een alles-of-niets poging, dat zei hij zelf ook. En wat jij zegt klopt ook, hè. hij durfde te verliezen. En die grote drie, ja, die keken naar elkaar. Die zagen Caleb Ewan daar ook nog zitten. Die hadden wel meer te verliezen dan Jasper Stuyven.
Ja, maar die krijgen die vrijheid ook niet. Hè? Mm-hmm. Dus dat is het voordeel natuurlijk dat je daar zit. Ik zag Sagan hangen in die afdaling. Die kwamen zo twee bochten ervoor echt aansluiten. En ik dacht dat Sagan dat ging doen. Ik had zoiets van, nou, hier gaat Sagan gaan. En op het moment dat ze daar echt stilvallen, want dat moet zich aandienen. Hè? Je kunt dat niet creëren, zoiets. Dat is een beetje ja, de situatie van de wedstrijd op zich. Het viel stil en ik zeg, nu moet ik gaan. En ik dacht dat Sagan ging gaan. Het was Jasper Stuyven die ging. En inderdaad, ze draaien dan naar beneden op. En die gasten die vooraan zitten, die kijken eens. Want die denken van, ik ga hier niet die laatste kilometer, de voorlaatste kilometer tot aan de vlag op kop rijden. En het valt even stil en hij pakt daar die snelheid mee uit die afdaling en je pakt onmiddellijk eigenlijk een gat. En dat was een heel, heel goede moment.
Ja, dat is echt op een seconde dat je moet beslissen, ja. Nu ga ik. Want het is ook die seconde twijfel die nog net op tijd voor de voorsprong zorgt. Hè.
Ja, maar dat is zo vaak hè, in San Remo, dat het net wel of net niet is. Dat is ook het mooie aan die wedstrijd. Het is inderdaad een heel lange koers en er gebeurt niet veel. Maar eigenlijk gebeurt er heel veel, want het energieniveau van die renners blijft constant zakken. En dat je daarin zit, dat is de nerveusste koers van het jaar. Omdat er net zoveel renners altijd vooraan kunnen blijven rijden. Omdat iedereen wel in die marge van zijn eigen mogelijkheden daar vooraan kan komen rijden. Dus dat wordt heel veel gewrongen. Dat is heel vaak smal en er staan vaak nog wat auto's langs de kant van de weg en zo. Dus je bent constant in die volle focus. Er gebeurt ook vaak heel veel met valpartijen en zo. Dat was nu gelukkig allemaal nog binnen de perken. Maar om dan in die finale het hoofd nog koel te houden na zo'n stressvolle dag, dat is het moeilijkste van alles eigenlijk.
Ik stel voor dat we nog eens die finale gaan herbeleven. En naar de laatste honderden meters kijken van Jasper Stuyven.
Kra Andersen en Stuyven kijkt.
Oh Stuyven, dit is de kans van je leven, jongen. Deze kans krijg
bijna
je nooit meer.
Bijna aan de fontein, Jasper Stuyven. Trentin moest daar van kop af. Alaphilippe dan, Aramburu. Stuyven.
Oh, het is
haalt hij zijn killer instinct boven.
Daar komt Van der Poel. Daar komt Van der Poel met de move. En Ewan gaat.
Maar Stuyven heeft ook aangezet. Jasper Stuyven heeft aangezet. Jasper Stuyven. Gaat Jasper Stuyven Milan San Remo winnen? Jasper Stuyven wint Milan San Remo, dames en heren. Niet Van der Poel. Niet Van Aert. Niet Alaphilippe. Maar de Jappe uit Leuven. 28 jaar. Hij pakt het monument in Italië.
Hoe analyseer jij zijn sprint?
De sprint op zich was niet veel aan. Hè. Ik bedoel, hij heeft een straffe sprint gereden, maar... Ik denk dat het vooral zich situeert vanaf dat ze daar links afdraaien richting Fontein. Dat Kray Andersen daar nog vol de leiding pakt en dat hij eigenlijk aan het rijden is om tweede te worden op die moment. Dus dat zijn wedstrijden, daar droomde de avond verdien van. Dat zo gaat verlopen en dan gebeurt dat ook echt. Dat ze op een teamblaadje aangereikt krijgen. Hij moest eigenlijk enkel de juiste moment afwachten en aangaan. En dat heeft hij perfect gedaan, maar dat is een droom zoiets. Hè.
Ja, wel perfect getimed, hè? Want hij wacht nog heel lang in dat wiel van Andersen. Als hij nog ook daar weer 1 seconde langer wacht, ja, dan haalt hij het niet. Hè?
Ja, maar ik denk, de snelheid lag nog redelijk hoog. Dus het was ook niet dat ze stil stonden. En als die startsnelheid van die sprint nog relatief hoog ligt vooraan, dan kun je lang wachten. En hij had de situatie onder controle. Hè. Hij had de achtervolgende groep is een schuin oogje achteraan. Zo, en hij ging perfect aan. Dus daar kunnen we weinig van zeggen. Het was echt een hele mooie sprint gereden. Maar inderdaad, ja, het is altijd gokken. Hè. We hebben het er al over gehad. San Remo is heel vaak net niet of net wel. En dit was een net wel verhaal. Dus heel mooi gedaan.
Kunnen we stellen dat Søren Kragh Andersen dat niet zo slim aanpakt?
Ik denk dat hij al lang door had dat hij niet ging winnen. En dat hij gewoon gereden heeft om op het podium nog te staan. Maar dat kan natuurlijk. Mm-hmm. Dat gebeurt niet vaak, maar dat gebeurt gewoon soms.
Wint Jasper Stuyven Milan San Remo zonder Søren Kragh Andersen?
Ik denk het niet.
Dus hij had hem nodig?
Ja, ik denk het wel, ja.
Gaat hij hem dan bedanken op een of andere manier?
Ik hoop dat hij hem toch een taartje of wat chocolaatjes opstuurt.
Zal dat voldoende zijn, hè?
Ja, ik weet het niet. Je kunt niet zeggen, als Andersen er niet bij komt, dan kan het zijn dat hem alleen voorop blijft. Maar ik weet het niet, ik weet het niet. Je kunt het niet zeggen achteraf. Het heeft ook weinig nut om erover uit te wijden. Ik kende zijn benen niet op dat moment. Maar als er één man voorrijdt, is het toch vaak anders. Dan, niet alleen puur naar de benen toe, zal ik zeggen, dat je dan ontploft of zo. Maar ook voor die achtervolgende groep. Dan gaan ze toch misschien nog iets anders op reageren. Dat ze dat toch sneller gaan, zodat dat bereikbaarder lijkt, zal ik zeggen. Maar het heeft niet weinig nut om erover te spreken, want hij heeft gewonnen dus.
Ja, en Jasper Stuyven wint zo zijn eerste monument. Een woord dat vaak is gevallen nu is eindelijk. Er werd hem altijd wel een grote toekomst voorspeld. Werd wereldkampioen bij de junioren. En dan bleef zo die hele grote klassieker, dat bleef zo wat uit. Had jij dat ook, dat gevoel nu, bij Jasper Stuyven als hij won? Ja, eindelijk.
Ja, maar er zijn veel renners die dat nooit winnen, ook niet. Hè? Veel renners met een heel veelbelovende toekomst vanuit de jeugd uit, die het dan ook overkomen met het idee van, ja, dat kan wel een goeie worden. Jasper is een goeie geworden, met alle duidelijkheid. Maar veel jongens winnen nooit een monument. Hè. Dus hij wint dat nu nog op relatief jonge leeftijd. Dus het begint al wel aan te tikken, maar hij wint hem uiteindelijk wel. Het is zaak van er altijd bij te zijn en dan je moment af te wachten. En dan komt die kans wel. En die kans dan grijpen en afmaken, dat definieert in mijn ogen toch wel dat het een grote kampioen is.
Ja, wat doet dat zo, een eerste monument winnen? Wat was dat bij jou bijvoorbeeld?
Ik denk dat alles nu makkelijker wordt voor Jasper. Bij mij was dat de Ronde van Vlaanderen in 2005. Ik had toen al wel wat wedstrijden gewonnen, zo, maar dat eerste monument, dat blijft bij mij toch ook altijd een van de mooiste overwinningen uit mijn carrière.
Mm-hmm. Gaan ze dan in het peloton anders naar jou kijken?
Ik denk in het algemeen, de ploeg ook, Trek, in het algemeen, dat wel een ploeg is die dat ze toch rekening mee gaan moeten houden voor de klassiekers. Een heel uitgebalanceerde ploeg. En als er één keer nu zo die winning spirit in zit en ze zien van oké, dat kan hier wel, dan gaan ze toch een geduchte tegenstander bij hebben voor de rest van de klassiekers ook.
Ja, ja. Nu, je wint al een monument. Jasper Stuyven wint zijn eerste monument. In perceptie gaat er nu... Hij heeft het soms moeilijk gehad met de druk van buitenaf. Denk je dat hij nu meer opgelucht gaat zijn? Dat hij met minder druk gaat koersen?
Ik denk dat er een enorme last van zijn schouders afvalt nu. Dus ik denk, ontspannen fietsen, ontspannen koersen, dat is vaak de basis van heel mooie resultaten. Als je gestrest begint gaan te rijden en je legt je eigen zelf heel veel druk op van het moet vandaag, want ik ben goed, dan ga je vaak zien dat je foute beslissingen neemt. En je moet zo proberen in die zone te geraken waar je eigenlijk niet meer moet nadenken, dat je je instinct kunt volgen. En dat heeft Jasper nu gedaan. En ik denk, met de druk die nu van zijn schouders valt en de benen die hij heeft, dat hij echt nog wel in staat is om in het voorjaar nog wel eens ergens uit te pakken. En de situatie is er ook perfect naar. Je zit met 2-3 echt supergoeie kampioenen die momenteel in de top van hun kunnen zijn. Maar dat brengt ook vaak mee dat er mogelijkheden zich aandienen, want die mannen gaan ook niet altijd gewoon met een 3 naar de finish rijden. Dus er gaan situaties zich voordoen die dat misschien anders niet zouden gebeuren. En dan moet je natuurlijk klaar zijn om te scoren. En ik denk dat we heel interessante wedstrijden gaan krijgen de volgende weken.
Ja, laten we het eens hebben over die grote 3 en hun wedstrijd. Eerst Mathieu van der Poel, die zei zelf na de wedstrijd, ik had geen super dag. Had jij dat ook al gezien tijdens de wedstrijd?
Je kunt dat moeilijk zien, want Mathieu die straalt altijd wel een bepaalde zekerheid uit op zijn fiets. Maar je zag toch wel de cruciale momenten dat de maat zo net iets te ver zat. En hij moest dan altijd terugkomen van 10 plaatsen te ver of 15 plaatsen te ver. En in Sanremo is dat een wedstrijd waarin dat niet kan gewoon. Je kan de beste renner ter wereld zijn, je moet echt zitten waar je moet zitten. Want dat gaat inderdaad, zoals we al gezegd hebben, over millimeters bij manier van spreken. Het is zo kritiek om daar alles juist te doen, om dan uiteindelijk in die sprint net wel, net niet te winnen. Dus daar kunnen we dat gewoon niet maken. En ik zal niet zeggen dat hem iets gelatener rondreed, maar ik had wel de indruk dat het net niet goed genoeg was. Wout van Aert was heel goed, maar ik denk dat hij heel veel druk op zich genomen heeft in de finale en ook net iets te veel vooraan zat dan weer. Dus je moet zo echt de juiste balans vinden tussen krachten sparen en vooraan zitten, waardoor dat je dan uiteindelijk ook weer krachten gaat winnen omdat je niet te ver zit. Dus het is een heel...
Zat Van der Poel te ver aan het begin van de Poggio?
Ja, absoluut. Allee, te ver, dat kan allemaal hè, als het stilvalt, maar ze zijn zo hard de Poggio opgereden dat je het niet kon opschuiven. Dat is er constant een lint geweest. In andere jaren zie je vaak dat ze draaien de Poggio op en dan stropt dat ze nog eens even op, want die renners dat dan op kop gereden hebben, die gaan van kop af of die vliegen weg van achteren. En dan komen ze even in een situatie dat ze aan het rondkijken en wie gaat er hier op kop rijden. En dat was dit jaar niet het geval. Ze zijn erop gedraaid en Ineos heeft daar gewoon de knal op gegeven en ze zijn eigenlijk op een lint naar boven gereden totdat ze gedemareerd zijn. En dat gebeurt niet vaak. Er was heel weinig mogelijkheid om op te schuiven.
Althans, blijkbaar de cijfers, Van der Poel rijdt als snelste de Poggio op.
Ja, dat kan niet anders. Dat kan niet anders,
omdat hij
kwam aan het verste. Ja. Dus als je dat ziet achteraf, ja, dat kunnen wij zelf. Het is niet dat hem daar de wedstrijd verloren heeft, maar het heeft hem toch krachten gekost. En als je dat kan voorkomen, moet je dat natuurlijk doen. Want als je daar de derde of de vierde op draait, dan hebben die beklimming net iets comfortabeler kunnen doorstaan. Ja, ik zal niet zeggen dat men gewonnen had, maar je moet het wel rekening mee houden dat je moet gaan sprinten op het einde van de Via Roma en dat je daar toch wel ieder 0,5% dat je kunt winnen in wedstrijd, heb je daar nodig. Hè.
Ja, hij heeft daar ook heel veel hulp gekregen van iemand die zijn eerste Milan-San Remo reed, van Gianni Vermeers. Hoe die hem toch 5 tot 10 posities terugbracht naar de kop van de wedstrijd, dat was toch ook wel indrukwekkend.
Ja, Gianni in het algemeen, ik wou het er nog even over hebben, dat is een renner. Die heeft mij al zo vaak verbaasd gewoon. Ik heb met zijn vader nog gekoerst. Ik heb hem gekend vanaf klein manneke. En eigenlijk de stappen dat hij gezet heeft, vorig jaar al en dit jaar weer. Het is een droom van een renner om in de ploeg te hebben gewoon momenteel. Hij lijkt alles te kunnen. Hij is altijd wat het moet zijn. Het is iemand die dat koers ademt ook gewoon. Hij heeft de ervaring van zijn vader precies gewoon meegekregen in zijn DNA. En ik vind het prachtig om hem bezig te zien.
Ja, maar gaat hij zelf zijn kans wel eens kunnen gaan met Van der Poel in je ploeg?
Ja, ik weet niet of dat nodig is. Ik denk dat hij heel veel vrede heeft met zijn rol in die ploeg. En wie weet, hè, bedoel, hij is heel vaak mee. Hij is heel vaak mee als enige renner nog naast Mathieu in zware finales. Er gaat ook eens een moment zijn dat hij gaat mee zijn en Mathieu is niet mee. Hè. Als er ergens een situatie zich voordoet en ze beginnen al te demareren, dan schuift hij mee. En dat is toch iemand wat ik niet graag naar de meet zou gaan. Ze.
Ja, en hij zou het verdienen. Hè. Je doet het net zo hard. Hè. Van Aert heb je ook al even aangehaald. Hij zei, ik heb een superdag. Ik ben voldoende gerecupereerd van Tirreno Adriatico. Waar zowel hij als Van der Poel toch heel diep gegaan zijn. Want Eddy Merckx zegt bijvoorbeeld, ze zijn niet voldoende gerecupereerd en dat kost hen de overwinning. Wat denk jij?
Ik weet dat niet. Ik denk dat Tirreno gewoon voor Wout ook een wedstrijd was waar hij probeerde een semi-grote ronde te winnen. Er zijn niet zo heel veel kansen op momenteel. Hè. Dus ik denk als je Tirreno kunt winnen, dat je dat ten eerste al niet moet laten liggen. Ik denk wel dat hij hersteld was, maar ik denk vooral het feit dat hij... Ja, net iets te onstuimig was met zijn ploeg ook. En daardoor misschien iets te veel krachten heeft verspeeld. Maar als je dan de sprint ziet, denk ik dat hem op zijn plaats zat. Ik denk dat hij gewoon de beste sprint rijdt op zijn niveau. Hij krijgt eigenlijk alleen maar Caleb Ewan over de vloer. Dus je kunt er niet veel van zeggen. Hij heeft op zich een heel goede koers gereden. En ik denk wel dat die al twee hersteld waren. Mathieu heeft daar natuurlijk een nummer gedaan die daar eigenlijk een beetje buitenaards was op die moment. Maar dat hij daar niet van hersteld was, dat kan ik me nog eerder geloven. Maar dat zo één dag echt die tank volledig leegrijden was. Hij heeft dan een klop van een honger gehad van je welste. Dus dat vergt misschien nog net iets meer dan iedere dag regelmatig je prestatie neer te zetten en te herstellen als je voor het klassement aan het rijden bent. Maar ze kunnen het alleen zelf zeggen. Hè.
Ja, natuurlijk. Ja, Van Aert sprint tegen gemiddeld 64 km per uur. Terwijl Jasper Stuyven daar in die laatste meters gemiddeld nog 57 haalt. Dat was echt een stervende zwaan. Als die finishlijn 10 meter verder ligt, dan wint iemand anders toch, denk ik.
Ja, maar dat is het niet, hè.
Nee, dat is waar, dat is waar.
Er is maar één zekerheid in de koers en dat is dat de finishlijn ligt waar ze ligt. Dus iedereen rijdt om op die finish natuurlijk te winnen en niet om 10 meter verder geklopt te worden. Maar Jasper Stuyven, ja, die startsnelheid van die sprint, zoals we straks ook zeggen, die lag niet laag, maar die was ook niet zo hoog als die mannen daarachter. Mm-hmm. Dus als Wout bijvoorbeeld aan 60 per uur gelanceerd die sprint kan beginnen, en je kunt nog uit wiel komen, dan is dat makkelijker om een hogere topsnelheid te halen dan dat je aan 45 per uur moet beginnen en je moet dan op die 57 per uur van Jasper Stuyven rijden. Dus de startsnelheid bepaalt alles aan de sprint.
Ja, en wie daar ook heel goed was Caleb Ewan. Hoe die met gemakzucht die Poggio opreed en bij de eerste boven kwam. Had jij dat zien aankomen, dat die zo goed ging zijn?
Dat die zo goed ging zijn, niet. Maar dat hij dat kon wel, ja. Hij heeft dat nogal laten zien in het verleden, als hij zo zijn dagsken heeft. In een dagskoers zeker. In de rondes heeft hij er wat moeilijker mee, maar in een dagskoers echt volgeladen op die start staan en dan één dag alles geven, dat kan je gast echt wel. En dat hij daar op de Poggio eigenlijk nog zijn benen moest stilhouden om niet te demareren, dat was wel verwonderlijk. Maar ik denk wel dat er niemand verbaasd van was dat hij dat kon.
Mm-hmm. Want hij had ook de Tirreno vroeger verlaten. Speelt dat dan toch een beetje in zijn voordeel?
Ik denk dat wel, omdat je als sprinter vaak je hebt die training nodig. Maar als die training er geweest is, je hebt die basis gelegd, dan is het vaak, als je heel fris bent, een voordeel. Dan iemand dat bijvoorbeeld een grote ronde voorbereidt, ja, die kan dat niet. Die heeft die competitie nodig, die heeft die kilometers nodig, die moet alle dagen opnieuw terug presteren. Maar voor een eendagskoers, als je goed getraind bent en je bent fris, is dat gewoon voor een sprinter vaak dat surplusje dat hij nodig heeft om daar mee over die potje te geraken.
Ja, nog iemand die toch opviel, omdat het zijn eerste Milaan-San Remo ook was, Tom Pidcock,
ja.
21 jaar, en die toont toch wel lef in zo'n koers en al. Hè?
Ja, eigenlijk overal waar die start. Hè. Het zal niet zeggen dat het een verademing is, maar het is wel iemand die er perfect bij past momenteel. Er wordt heel omstuimig gekoerst, ook in de finale. Er zitten een aantal heel grote kampioenen ertussen momenteel. En Pidcock is toch iemand dat je nu ook ziet van, ja, die gaat erbij komen. Het zal niet zeggen dit jaar al, maar die gaat er wel zijn voet naast zetten.
Ja.
We wisten allemaal al heel lang dat het een groot talent was. Maar je ziet hem nu ook echt die omschakeling maken naar de weg zonder problemen. Dus dat belooft alleen maar veel goeds.
Ja, het is ook een alleskunner eigenlijk, als je hem ziet rijden. Hij kan zowel hard rijden als hij is ook niet traag aan de meet. Komt ook uit het veldrijden, kent die twee andere tenoren natuurlijk ook goed. Zie jij Pidcock in staat om op termijn ook zo'n monument te gaan winnen?
Alles is aanwezig. Hè. Als je dat op deze leeftijd al kunt, dan denk ik niet dat er iemand gaat zeggen, nee, dat gaat nooit gebeuren. Ik denk dat iedereen wel zoiets in zijn achterhoofd heeft van, ja, het is een kleine, lichte felle zo. Hij is heel neig, hij kan fietsen, hij heeft techniek. Dus er is geen enkele reden om te zeggen waarom het hem niet zou kunnen.
Mm-hmm. En dan was er misschien nog een grotere verrassing. Peter Sagan, die plots, het was een herijzenis. Want er waren al mensen die hem hadden afgeschreven voor dit seizoen. Hij zou niet gemotiveerd genoeg meer zijn. Hij wordt dan toch opnieuw vierde.
Ja, ik denk dat hij een heel uitgestippeld traject voor ogen heeft. Hoe ver dat zal dragen, ik denk dat niemand momenteel dat met zekerheid kan zeggen. We zullen allemaal wel met voorzichtigheid praten. Maar hij is er toch terug weer. En we zullen de volgende weken zien hoe ver dat zijn conditie draagt. Hè.
Moeten we rekening houden met een Sagan voor bijvoorbeeld een Ronde van Vlaanderen?
Ik zou die toch nooit durven afschrijven. Nee. Ik denk, een Sagan met een plan, dat toch altijd iemand is waar je rekening mee moet houden. En hij zal zelf natuurlijk... Ja, het is, ik zal niet zeggen dat het een bevredigd renner is. Hè. Iemand die voldaan is, die zegt van oké, het is goed geweest. Hij heeft al veel gewonnen. Maar ik denk toch dat hij ergens nog iets heeft zo van, ze zijn nog niet klaar met mij.
Ja. Wat vond je van bijvoorbeeld, als we kijken naar de andere Belgen, een Greg Van Avermaat? Hij is altijd wel mee, maar dan ja, op het einde speelt hij toch weer niet mee voor de overwinning.
Maar ik heb Greg al een paar weken echt in het oog gehouden en ik vind dat hij heel goed aan het rijden is. Dat is echt vind, beter dan vorig jaar. Maar natuurlijk, ja, de situatie moet zich ook aandienen. Hè. Er zijn nog niet heel veel wedstrijden geweest die zich echt perfect voor hem profileren. Ik denk dat we gewoon nog een beetje de marge moeten geven van de volgende week. De Aarlbeke, Gent-Wevelgem. En dan denk ik dat we kunnen gaan zeggen hoe goed dat die echt is. Maar ik denk conditioneel dat er niks op aan te merken is. Maar de situatie ook nu, ja, je gaat met 15 mannen eigenlijk naar de aankomst. Daar hangt het van heel veel factoren af. Maar er gaan nu wel situaties zijn de volgende weken waar we kunnen zien van hoe goed is hij echt. Dat hij echt zijn kaarten op tafel moet leggen.
En moet hij het dan ook tactisch zo aanpakken als Jasper Stuyven?
Ja, Greg denk ik dat vooral een beetje een mentaliteitsverandering moet doorstaan nu. Dus hij is altijd een van de te kloppen mannen geweest die heel hard geviseerd werd. Hij is nu heel goed, maar hij heeft niet meer dat status. De status wel, maar hij heeft op dit moment niet meer de bekeken renner, zal ik zeggen. En dan moet hij iets anders op een tactiek gaan aanpassen en gaan proberen van inderdaad zoals Jasper, waar tussen de mazen van het net door te glippen. Hè. Er zijn nu andere renners die naar elkaar kijken en hij kan daarvan profiteren.
Mm-hmm. Wat ook wel opviel was de mindere dominantie van Quickstep, de koning Quickstep. Alaphilippe, die ja, op zich wel de strijd, eigenlijk de stok in het hoenderhok heeft gegooid op de Poggio, maar nadien toch tekort kwam om echt dat verschil te maken. Zijn het dan toch uiteindelijk de grote twee en niet de grote drie? Zit Alaphilippe daar net ietsje onder dan toch?
Ik durf dat niet zeggen, omdat die andere twee konden het uiteindelijk ook niet maken, het verschil. Dus ik denk dat het vooral de koers op zich was. Quickstep heeft toch wel het heft mee in handen gepakt en de wedstrijd mee gedomineerd. Maar natuurlijk, in Sanremo is dat altijd zo. Hè. Je hebt er in de finale zelden of nooit koppeltjes of drie man samen in de finale om er nog iets goed te maken. Dat gaat ook bijna niet trouwens. Alaphilippe heeft die wedstrijd toch in handen gepakt op de Poggio. Hij heeft dan uiteindelijk ook nog geprobeerd van de sprint te redden voor die achtervolgende groep, want hij was degene die op kop zat achter die andere twee. Dus dan kunnen we toch niet zeggen dat hem laks is meegereden naar de finish. Hij heeft wel geprobeerd om te winnen, maar het is niet gelukt. En Sanremo zal altijd een wedstrijd blijven die moeilijk te winnen valt. Dus.
Ja, dat zeggen ze inderdaad altijd. Hè. En dat is het moeilijkste monument om te winnen. Gilbert zal hem waarschijnlijk ook niet meer winnen, tenzij jij met u tegenspreekt. En dat hij...
Nee, ik heb na de wedstrijd gezegd, dit was de kans voor Philippe geweest. Als hij daar had bijgezeten, het is ook iemand die zeker dat gedurfd had. En dat was zijn enigste kans, denk ik, die hem nog restte.
Ja, nu is het voorbij, denk je.
Ik durf het niet zeggen, hè, want het kan zijn dat het volgend jaar terug zoiets is en dat hem wel mee is, maar dit was echt een heel uitgelezen kans geweest. Als hij me had bijgezeten, had ik hem zeker ook zoiets zien doen. En dan, ja, zoals je ziet nu bij Jasper, dat weet je nooit, dat kan altijd. Hè.
Ja, het is zo'n cliché dat ze zeggen, Milan Sanremo, dat is echt het moeilijkste monument. Maar kan jij eens gewoon eenvoudig uitleggen, waarom is dat het moeilijkste monument om te winnen?
Ja, er wint ook alle jaren iemand, dus zo moeilijk is het niet, maar...
Oké.
Okay. Het is een wedstrijd, ik zal zeggen, in een Vlaamse klassieker, of in Parijs-Roubaix, heb je heel veel bepalende momenten. Heb je 10, 15 bepalende momenten waarbij je op inspeelt en waar je ergens een situatie kunt creëren die goed uitdraait voor u. Sanremo heb je meestal maar één kaart, en dat is oftewel kies je voor de sprint en doe je op de Poggio niks en probeer je mee te gaan, oftewel probeer je te demareren op die plaats waar altijd iedereen demareert, en dan pak je het risico dat ze terugkomen. In mijn geval was dat vroeger altijd met Bettini en met Pozzato en noem maar op. Ik was altijd de sprinter die achter de hand gehouden werd. Dus dan heb je al maar één kaart en is de sprint. En die sprint is gewoon, ja, dat is een hele moeilijke sprint gewoon. Je hebt daar, dat is een aanloop van 300 kilometer naar die sprint toe. De finale van een half uur of van een uur, waar je constant eigenlijk die sprint aan het voorbereiden bent. En dan zie je vaak dat het dan net niet gaat, of net niet lukt. Ik heb 1 jaar echte benen gehad om te winnen. Ik zat bij Petacchi in het wiel, dat was bij Milram nog, en Zabel trekt de sprint aan en ik zat echt van, ja, dat is hier van mij. En op het moment dat Petacchi moet aangaan, ik zat rechts van het wiel en die zakte volledig door zijn benen, dus dat was gewoon slecht. En ik zit rechts tegen de Nadar en Freire poefde nog voorbij. En dat was de enigste keer dat ik echt had kunnen winnen. Dan ben ik nog een aantal keren tweede of derde geweest. Toen was ik op mijn waarde geklopt gewoon. Ik had tegen Freire een jaar, die was gewoon sneller. Maar dat was het enige jaar dat ik kon winnen en toen zat ik ingesloten. Dus dat is zo gewoon, dat zijn sprints en ik heb ene kans en dan vaak gaat dat mis.
Het is een wedstrijd waar eigenlijk te weinig kansen zijn om het verschil te gaan maken. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een ronde of een Parijs-Roubaix.
Ja, een ronde is ook een veel grotere afmattingsslag. Hè. Dus als je daar goed bent, dan kun je gewoon veel meer gebruik maken van je krachten. In Sanremo, ja, ik zeg het. Bij mij was dat altijd de sprint. Ik moest altijd op de sprint wachten. En in de sprint kan er natuurlijk veel gebeuren.
Ja. We gaan eens kijken hoe ze dat bij Trek Segafredo hebben gevierd. We gaan eens bellen met een ploegmaat, een goede vriend van Jasper Stuyven, Edward Teuns.
Keigoed.
Heb jij Jasper nog gehoord sinds zijn overwinning?
Ja, via berichtje. Ik denk dat hij druk genoeg had met andere telefoons, interviews en zo. Maar normaal zie ik hem vandaag of morgen in totaal, dus... Het zou wel leuk zijn om hem in real life een dikke proficiat te wensen.
Ik zag de beelden ook van het feestje in de ploegbus. Was dat jullie overwinningslied?
Dat wordt regelmatig gespeeld op een bus, maar er zijn liedjes genoeg die we spelen. We hebben zo'n playlist op Spotify die we zo gaandeweg een beetje samengesteld hebben en... Ja, de snolle bolkes en zo, allerhande feestmuziek om voor de koers de sfeer er wat in te brengen. En na de koers, als het goed gegaan is, kunnen we dat dan ook een keer opzetten. Als het minder gegaan is, is het misschien wel stellen.
Welk liedje was dat precies, voor de mensen die misschien alleen aan het luisteren zijn?
Nu, van links naar rechts, van de snolle bolkes was denk ik dat opstond in de bus.
Ja. Had je graag meegevierd?
Ja, eigenlijk wel. Ik heb Sanremo niet gereden, omdat ik heel graag Nokro wou rijden. Omdat ik daar iets meer kansen voor mijn eigen ging kunnen hebben. En Sanremo is ook een heel, heel lange koers. En voor mij in de voorbereiding richting de andere koersen zag ik dat iets minder zitten. Maar achteraf is het natuurlijk jammer als Jasper dan wint dat je daar niet bij kunt zijn. Maar... Het belangrijkste is dat hij gewonnen heeft.
Ja, je hebt de champagne en de snolle bolletjes moeten missen, maar er komen misschien nog kansen. Waar heb jij dan de koers gevolgd, Edward?
Ik heb eigenlijk heel weinig van de koers gezien. Ik heb zo van kilometer... De eerste capo heb ik gezien en dan heb ik wat dingen gedaan. En dan eigenlijk op een kilometer of... Ja, ik heb zelfs de Poggio niet gezien. Vanaf dat, net voordat Jasper demareerde eigenlijk, TV stond wel op. Maar ik was niet super aandachtig aan het kijken. En dan dacht ik van, het is niet ver meer, dus ik ga kijken. En ineens zag ik Jasper gaan. En ik moest mij nog even situeren van, waar zitten we juist in de koers? Maar ik zag al snel dat we al in de afdaling zaten. En ik heb eigenlijk een paar intense minuten gezien. En voor de rest, ik heb de belangrijkste minuten gezien van de koers.
En wat dacht je toen je ging? Geloofde je toen meteen van, dit kan het echt wel worden?
Op het eerste moment, denk qua timing was het heel goed. Je zag dat iedereen een beetje twijfelde. Pidcock die zo nog zo wel antwoordde, maar niet met 100% overgave. Als Andersen dan er naartoe reed, had ik even schrik, omdat hij echt wel snel het gat dichtreed. Maar ik denk dat iedereen wel een beetje op de limiet zat en eigenlijk... De grote drie, waar dat veel over gebabbeld werd, speelden op die moment misschien wel in het voordeel van Jasper dat vooral naar die mannen gekeken werd om het gat toe te rijden. En ik denk dat hij daarvan kunnen profiteren heeft. En Andersen die dan ook nog... die eigenlijk hem een beetje op sleeptouw genomen heeft richting de laatste 300 meter. Dus het viel allemaal wel in zijn plooi voor Jasper.
Ja, die heeft de rode loper eigenlijk uitgerold voor Jasper, hè, op de Via Roma.
Ja, een beetje wel. Ik denk dat hij misschien ook voelde van naar Jasper toe te springen heb ik hier mijn, mijn beste cartouche verschoten en misschien dacht hij vooral aan podiumrijden. Ja, en Jasper heeft daar perfect van kunnen profiteren.
Zeker. Jij kent Jasper goed. Is dit nu een opluchting voor hem? Omdat er toch vaak gezegd werd, Jasper Stuyven is zo'n goede coureur, maar die moet eens een klassieker, echt een monument gaan winnen.
Goh, voor hem, ja, dat moet aan hem zelf vragen of dat een opluchting is. Maar ja, ik denk sowieso, hij is van de beloften overgekomen met heel veel, druk of heel veel verwachtingen eigenlijk van media en van de buitenwereld. En ik denk eigenlijk ook van zichzelf. En hij heeft jaarke per jaarke heeft hij blijven werken en blijven opbouwen, maar inderdaad, zoals gezegd, hij heeft heel veel ereplaatsen al gehad. Ik denk in 2018 reed hij bijna in elke klassieker top 10, wat dat als je zelf koerst, weet je dat dat indrukwekkend is om elke koers top 10 te kunnen rijden. Maar ja, inderdaad, de koersen draait om winnen en ik vind, hij heeft al mooie koersen gewonnen. Maar natuurlijk, ja, voor zichzelf ook. Hij blijft die grootste klassiekers najagen. En nu een monument winnen is denk ik wel waarschijnlijk wel een van zijn doelen, minstens uit zijn carrière die hij had. Dus dat is al één iets. En nu denk ik dat hij nog wel een paar jaar heeft om er hopelijk nog een paar aan toe te voegen.
Ja, jij hebt met hem Parijs-Nice gereden als voorbereiding. Zag je toen al dat Jasper echt wel in bloedvorm was?
Hij was goed, maar ik had zo niet altijd het gevoel dat hij supergoed was, om eerlijk te zijn. Hij was wel goed en ik denk dat hij wel... Ja, hij heeft altijd een zeer wetenschappelijke manier van werken. Hij is met alle details bezig, voeding, wat is het allemaal, zijn trainingen tot in de details. Dus ik denk dat hij wel een beetje vertrouwen had in het proces. Maar richting die belangrijkste koersen heb je toch altijd ergens een beetje een twijfelpunt. Allee, bij mij persoonlijk is het altijd, je kunt wel goed zijn, maar voor een belangrijke dag heb je toch altijd zo een beetje een zenuwachtigheid. Maar ja, ik denk dat hij in Parijs-Nice goed was en hij heeft blijkbaar heel goed naar de juiste periode nu gepiekt. En ik denk dat dat het belangrijkste is dat hij zaterdag in Sanremo eigenlijk top was om mee te kunnen met die man over de Poggio. En dan was het eigenlijk een tactisch spelletje daarna.
Ja. Hij liet ook weten dat hij zich heel erg goed voelt binnen de ploeg. Dat die trekploeg, dat die goed aan elkaar hangt. Voel jij dat ook, dat daar zo'n heel goede ploeggeest hangt?
Dat is al een beetje... een paar jaar eigenlijk, vooral op vraag van... Jasper heeft heel graag dat hij een beetje een ploeg rond zich kan bouwen. We hebben dan... Mats is daar ook bij natuurlijk. Dat zijn eigenlijk een beetje de twee kopmannen waarom dat de ploeg gebouwd is. En dat is ook wel een beetje de verdiensten van Luca, de manager, die eigenlijk ons wel de kansen geeft om als groep... eigenlijk jaar per jaar een stap vooruit te zetten. Er wordt soms veel verwacht en we hebben goede jaren gehad. We hebben eigenlijk al echt bijna rampzalige jaren gehad in de klassiekers. Maar toch is altijd in een basisgroep een beetje samengehouden. En je merkt wel dat we een heel goede klassieke groep hebben. We hebben zo 5-6 renners die echt goed aan elkaar hangen. Waarmee dat we ons gewoon amuseren, want dat is ook... ik denk als de sfeer goed zit, hangt altijd beter aan elkaar en zorgt dat ervoor dat je in koers ook meer voor elkaar gaat doen en echt door het vuur gaat gaan voor elkaar. En ja, het is nu eigenlijk ik ben heel blij dat het eindelijk... vorig jaar hebben we natuurlijk eigenlijk Gent Wevelgem Omloop het Nieuwsblad met de ploeg gewonnen. Dat vond ik al heel mooie koersen, maar nu een monument daarbij. Ik denk dat Luca, de manager, dat ook een beetje als volgende stap zag. En we winnen het eerste monument van het jaar nu met de ploeg. Dus ik denk dat dat mooi is, omdat er vertrouwen gesteld werd in die klassieke ploeg. En dan vooral Jasper en Mats. En dat ze dan ook dat nu bewijzen met resultaten. Ja, dat is perfect.
Ja, ja. En hoe is het met jouw vormpeil eigenlijk, Edward?
Eigenlijk goed. Ik ben eigenlijk het jaar heel goed begonnen. Het openingsweekend was een beetje een een hoe zei je dat? Een beetje een beetje misvallen. Echt een oorzaak, ja, vind ik moeilijk om daarvoor te vinden. Maar ja, eigenlijk in Paris-Nice heb ik terug de goede draad kunnen oppikken en voelde ik mij wel heel goed in koers. In die koers is dat voor mij misschien iets moeilijker om dat te tonen met uitslagen, maar ja, ik denk dat we als ploeg eigenlijk iedereen van de klassieke renners dat we een stap vooruit gezet hebben. En dat we, ja, dat we wel, ja, Jasper heeft nu al getoond dat hij klaar is, maar ik denk dat we met vertrouwen de komende 2-3 weken mogen aanvangen.
Ja, wat staat er op jouw programma de komende weken?
Ja, het wordt druk. Woensdag De Pannen, vrijdag Harelbeke, zondag Wevelgem, dan Dwars door Vlaanderen ronde en hopelijk Roubaix, als dat doorgaat.
Ja. Wat verwacht jij, Tom, van zo'n Trek-Segafredo-ploeg?
Ja, ik heb het net al gezegd, hè. Ze hebben een aantal heel goede renners aan boord en het is een ploeg die dat toch wel stevig aan elkaar hangt. En ik denk dat deze overwinning misschien net dat duwtje gaat geven om allemaal nog extra gemotiveerder aan de start te staan. En dat de mayonaise misschien wel eens begint te pakken.
Ja. Eduard, heel veel succes komende koersen. De groetjes daar. En we zien jou wel, hè.
Ja, goed. Hopelijk.
We gaan eigenlijk in één rechte lijn richting Ronde van Vlaanderen toch wel. Het Italiaanse luik zit erop. Welke namen verwacht jij de komende koersen?
Ja, dat is denk ik heel duidelijk. Hè. De grote favorieten zijn natuurlijk nog altijd Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Julien Philippe. Maar wat we in Sanremo gezien hebben, is dat het verschil met de tweede lijn, zal ik zeggen, dat die eigenlijk helemaal niet zo groot is. Er zijn al indrukwekkende wedstrijden geweest. Mathieu van der Poel heeft al een paar dingen laten zien die daar echt wel straf waren. Wout van Aert heeft al de Tirreno Adriatico bijna gewonnen. Dus dat zijn toch wel dingen waar je mee naar huis kunt komen. Maar ik merk toch wel dat er een aantal renners ook wel echt op een coming zijn. En dat kun je eigenlijk bijna die volledige kopgroep van Sanremo bijpakken. Met nog een aantal mannen bij die daar ja, niet bij waren. Maar dus, ik denk dat we voor spannende weken staan.
Mm-hmm. Ja, volgend weekend. Ja, eerst heb je vrijdag, dan de E3. Dan heb je Gent-Wevelgem. Ja. Als je nu buiten die grote drie rekent, welke namen zou jij noteren?
Yves Lampaert. Stibar heb ik ook goed bezig gezien. Die is ook wel beter aan het worden, denk ik. Ik zeg het, Sagan. Ik denk dat Sagan nog wel eens in staat is om... in staat is. Ik denk dat Sagan sowieso van plan is om nog eens iets te doen. En ik denk ook wel dat hij echt wel terug aan het ontgroeien is. En voor de rest, ja, ik denk dat we kunnen de volledige kopgroep eigenlijk pakken van Sanremo gewoon. Dus dat zijn allemaal mannen die momenteel echt goed zijn. Als je daar mee bent boven, dan kunnen... Er waren ook allemaal namen die dat te verwachten zijn in de volgende Vlaamse wedstrijden. Dus... Dan kunnen we toch spreken over 10, 20 renners die daar echt wel in staat zijn om klassiekers te winnen dit jaar.
Ja. Ga je kijken?
Ik ga kijken.
Of ga je in je tuin werken?
Ja, dat is momenteel zo goed als gedaan allemaal. Dus
okay.
Het volgende is het gras beginnen afrijden. Dan heb ik eens mee wachten.
Dan horen en zien we jou graag de volgende week terug. Merci Tom.
Dank je wel.
Heb je genoten van deze aflevering? Abonneer je op ons kanaal en beluister ook onze andere HLN-sportcasts.